Ik was al een paar weken geleden, sprak God een aantal dingen tot mijn hart. Het waren een paar losse puzzelstukjes en ik kon ze nog niet aan elkaar lijmen. Ik zag het totaalplaatje niet, maar nou ja, ik had ook zoiets van, dat komt waarschijnlijk wel. En toen vorige week David Damien sprak, was ik zo geraakt. Ik weet niet hoe het met jullie ging. Was fantastisch, hè? Ah, het was geweldig. Ik was zo aangemoedigd. En ook heel veel dingen van wat hij zei, dat paste precies bij wat God op mijn hart had gelegd. Ik had bijna zoiets dat ik tegen Martijn zei, wat moet ik nou volgende week nog vertellen? Hè? Maar ik denk, geef niks. Herhaling is altijd goed. En het komt misschien weer op een hele andere manier. Heel kort samengevat, want ik kan jullie echt aanraden om de preek terug te luisteren via de website. Maar hij stelde ons een vraag. En hij zei, wat wil je dat God doet? En hoe ver wil je gaan? Hij noemde het verhaal van de Emmausgangers. En luister de preek nog terug via internet. Want hij zei ook, de Emmausgangers, Jezus wilde op een gegeven moment doorgaan, wilde weer weggaan. En toen zeiden ze, vroegen ze hem te eten. Ondanks dat ze al 10 kilometer hadden gelopen en al een paar nachten wakker waren. Mag het je wat kosten? En hoeveel wil je mij? Of is het genoeg en ben je tevreden? En de Emmausgangers die zagen het niet. Ze zagen Jezus niet. Ze hadden nog een bedekking over hun ogen. Nou, ik vergeet nog één ding. Hij noemde van de vlinder. Dat noemde Lodewijk net ook. Dat de rups een vlinder zou worden. Dat we door transformatie heen zouden gaan. Ik was de afgelopen periode met Marcus Evangelie bezig. En daar wil ik ook samen met jullie doorheen bladeren vanmorgen. Dus als jullie Marcus Evangelie erbij kunnen pakken. Het Marcus Evangelie heeft een aantal dingen waarvan je denkt van, ik snap er helemaal niks van. Waarom staat dit er nou zo in? Dat ik denk, als ik straks in de hemel bij Jezus van aangezicht tot aangezicht ontmoet, dan wil ik hem dat toch echt eens even vragen, hoe dat nou zit. En een aantal dingen zijn me een beetje duidelijker geworden door het bestuderen en sommige dingen ook nog niet. Wat opvallend is, is dat de mensen die moeten zwijgen over wie Jezus is, maar de demonen die schreeuwen het van de daken. Hè? En het gaat allemaal in een sneltreinvaart. Je leest heel vaak het woordje meteen. Er zijn heel veel daden en weinig toespraken. Zoals Matthäus, die heeft veel meer toespraken. En er is één genezing die ik las. En dat intrigeerde mij. Ik dacht, waarom staat dit nou in de Bijbel? Wat heeft Marcus hier nou mee bedoeld? En dat is Marcus 8, vanaf vers 22. En ik weet dat ik een aantal jaren geleden hier ook over nadacht. En dit kwam weer bij me naar boven, deze genezing. En ik vond het zo apart. Ze kwamen in Bethsaida. Er werd een blinde bij hem gebracht. En men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg, ziet u iets? Hij begon weer te zien en zei, ik zie mensen. Het zijn net bomen, maar ze lopen rond. Daarna legde hij zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas. Hij zag nu alles heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing, ga het dorp niet in. Wat een aparte genezing in twee fasen. En ik weet, er zijn meerdere preken over, er zijn verschillende uitleggingen ook over, dat God geneest in fases en dat in processen. Maar juist in dit evangelie, waar alles nou eigenlijk boom, boom, boom gaat, alles gaat snel. Iedereen die hem aanraakt, die geneest. Waarom staat zo'n verhaal erin? Het intrigeerde mij. Ik denk van, waarom zag die bomen als mensen? Waarom zag die niet helder? Waarom zag die eerst wazig? En ik ben begonnen met het Marcus evangelie helemaal te lezen. En we gaan ook even zo er doorheen bladeren. En dan gaan we naar Marcus hoofdstuk 4. Voordat Jezus hier over de gelijkenis van het Koninkrijk van God begint te vertellen, kwamen de moeder en de broer van en de broers van Jezus, die kwamen naar Jezus toe. En ze blijven buiten staan wachten. En ze sturen iemand anders naar binnen. En dan zegt Jezus, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Degene die mij wil doen, die zijn mijn moeder en mijn broers. Dus dat is heel, ook al heel apart van dat, dat binnen en het buiten staan. En dat binnen en buiten staan is iets wat vaker terugkomt in het Marcus-evangelie. En ik geloof dat dit een belangrijke sleutelvers is voor het Marcus-evangelie. Dat is vanaf vers 11. Hij zei tegen hen, aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld. Maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen. Opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben. Opdat ze horen, maar niets begrijpen. Anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen. Zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen. Ze zien niet het geheim van het koninkrijk van God. En deze tekst is een verwijzing naar Jesaja 6. En waarin God tegen Jesaja zegt, ga en profeteer het volgende tegen dit volk. Luister goed, maar begrijpen zul je het niet. Kijk goed, maar inzien zul je niet. Maak het hart van het volk ongevoelig. Stop hun oren toe. Smeer hun ogen dicht. Dan zullen ze met hun ogen niet zien en met hun oren niet luisteren. En het zal tot hun hart niet doordringen. En dat is eigenlijk wat je ook ziet bij de discipelen vervolgens in Marcus' evangelie. Ze hebben hun ogen open, maar ze zien niet werkelijk. Ze snappen er echt helemaal niks van. Dat gaat continu en dat gaat tot aan een climax. Bijvoorbeeld 3 vers 13. Ik haal er gewoon hier en daar een zinnetje uit. Daar staat, begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie de andere gelijkenissen dan begrijpen? In 4 vers 41, daar staat, ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch? 5 vers 20, en iedereen stond verbaasd. En dan gebeuren er een aantal dingen. De vrouw die Jezus aanraakt en dat hij dan zegt, dat Jezus dan zegt, wie heeft mij aangeraakt? En dat staat in 5 vers 31. Dan zeggen de discipelen van, ja maar Heer, u weet toch dat er een hele menigte om u heen staat? Met andere woorden, doe niet zo raar, er zijn zoveel mensen. Ze snappen niet wat er gebeurd is. En dan is het de eerste wonder eigenlijk, hè, met de broden. En dan zegt Jezus, geef jullie hen te eten. Hoe moeten we dat doen? Zeggen de discipelen. En dan geeft Jezus ze te eten en er is overvloed. Ik zou zeggen, lees het thuis allemaal rustig naar. Ik ga er nu even heel snel doorheen om een beeld te schetsen van de discipelen die met Jezus wandelen, maar het niet begrijpen, niet werkelijk zien. En toen Jezus over het water liep, toen dachten ze dat het een geest was. En in 7 vers 18, dan zegt hij, begrijpen jullie ook... begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat er niets van dat buitenaf in de mens komt hem onrein kan maken? Begrijpen jullie het dan nog niet? Ik vond dat heel intrigerend, dat ik dacht van, oh heer, maar begrijp ik het dan wel? Zie ik het dan wel? Hè? Soms mag je dat jezelf best eens afvragen. Ze zijn allemaal heel erg onder de indruk van zijn daden en alles wat hij doet. Maar ze zien het verder niet. En dan is het tweede teken van de broden. En dan hebben ze net zo'n wonder gehad. En dan zeggen de discipelen, ja, maar hoe zou iemand hier in deze verlatenheid ze van eten kunnen voorzien? Hebben ze net zo'n wonder meegemaakt? Ja, maar dat kan toch helemaal niet? Hè? En dan weer een tweede wonder met de broden. En dan gaan we naar hoofdstuk 8. Vanaf vers 17 hebben ze twee wonderen meegemaakt met broden. En dan zitten ze in de boot. En dan vers 14, daar staat dat de leerlingen waren vergeten om brood mee te nemen. Nou, dat is toch een probleem, hè? Dat je geen brood bij je hebt. Je hebt Jezus wel bij je in de boot. Maar ja, als je nou maar brood had meegenomen, had je tenminste wat te eten gehad. In vers 17, toen hij dit merkte, zei hij, waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet? Hebben jullie oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik 5 broden brak voor 5000 mensen? 12, antwoordden ze. En toen ik 7 broden brak voor 4000 mensen, hoeveel mannen vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald? 7, antwoordden ze. Toen zei hij, begrijpen jullie het dan nog niet? Die zie je, die climax, waarin ik me kan voorstellen dat Jezus bijna op het toppunt van gefrustreerdheid is. Alleen dan natuurlijk wel op een andere, niet op de vleeselijke manier, waarschijnlijk zoals wij dat misschien kennen. Maar bezien jullie het dan niet? En dan komt uitgerekend dan, komt die genezing van die blinde. En hij ziet het eerst niet scherp. En dan bidt Jezus nog een keer voor hem en dan ziet hij scherp. Het is dus mogelijk om een leerling van Jezus te zijn, de dingen te zien en toch niet scherp te zien. Dat zet me wel aan het denken. Dan denk ik, Heer, open mijn ogen. Open mijn ogen, laat me zien. Ze zagen het geheim van het Koninkrijk van God niet. En er zijn veel dingen voor te zeggen. Ik denk, ik kan het heel makkelijk zeggen, maar in het Koninkrijk van God is dat God voor je zorgt, is de gewoonste zaak van de wereld. Voor ons niet. Menselijk gezien. Wij zitten zo nog in het systeem. Ons denken zit nog zo in het systeem van deze wereld. En is nog zo, in zoveel dingen niet in lijn met het denken van het Koninkrijk van God. En dat vraagt een transformatie. Dat vraagt een verandering in je denken. Om helemaal te gaan leven. En te denken en te zien. En te horen vanuit de principes van het Koninkrijk van God. Dat vraagt een volledige transformatie. Dat vraagt volledige verandering. Dan zien we verder, als we verder gaan door Marcus. Marcus 10 vanaf vers 23. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen, wat is het moeilijk voor rijken om het Koninkrijk van God binnen te gaan. De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk, kinderen, wat is het moeilijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan. En dan eigenlijk komt het erop neer dat de discipelen dan zeggen, is het dan onmogelijk? Nee, zegt Jezus, het is mogelijk. Het is mogelijk. Want bij God is alles mogelijk. Maar het is wel moeilijk om het Koninkrijk van God echt binnen te gaan. Waarom is het dan zo moeilijk? Omdat het kost je alles. Die rijke jongeling, die zegt, maar ik heb alles toch goed gedaan. Ik heb precies de regeltjes gevolgd. Waarom is het dan zo moeilijk? Omdat het je alles kost. Om echt werkelijk binnen te gaan. En dan komen ze in Jericho. En dat is in 10 vanaf vers 46. Hoofdstuk 10 vanaf vers 46. En ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg. Een zekere Bartimeus, zoon van Timeus. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen. Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En de omstanders die snauwden hem toe, dat hij zijn mond moest houden. En kijk, en dit is zo'n moment dat het je alles kost. Dat je dan denkt van, nou ik hou mijn mond maar. Maar dat doet hij niet. Hij schreeuwde des te harder. Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei, roep hem. En ze riepen de blinden en zeiden tegen hem, houd moed. Sta op. Hij roept u. Ik geloof zo dat Gods woorden voor ons ook zijn voor vanmorgen. Hou moed, hou vol, ga door. Sta op, hij roept u. En hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus vroeg hem, wat wilt u dat ik voor u doe? En de blinde antwoordde, Rabboni, zorg dat ik weer zie. En Jezus zei, ga heen, uw geloof heeft u gered. Ik vond het zo fantastisch. God heeft zo'n plan met ons als gemeente, met ons als land. Ik was er zo door aangemoedigd vorige week. Maar ook door de vraag van, dat God zegt van, wat wil je dat ik doe? Want er zit, en hoe ver wil je gaan? Die dingen zijn aan elkaar verbonden. Een tijdje terug, een paar weken geleden, ging ik schaatsen. En dat was al heel lang geleden dat ik geschaatst had. Ik denk al wel 15 jaar of langer. En ook de keren dat ik geschaatst heb, er is maar weinig. Dus u kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat mijn schaatstalent niet heel denderend is. Maar bij het Schildmeer hadden ze helemaal een hele mooie baan rondom het Schildmeer. Van bijna 10 kilometer. En dat leek me nou zo fantastisch om daar eens een rondje te gaan schaatsen. Nou, als je goed kan schaatsen, dan is dat niet zo moeilijk. Dan doe je er misschien zelfs twee. Maar voor mij als niet zo'n ervaren schaatser was dat toch best wel heel pittig. Om te zeggen, ik ga een rondje om het Schildmeer schaatsen. Dus ik ben gegaan, alleen. En ik heb mijn schaatsen aangedaan. Ik ben op de baan gegaan en ik ben gaan schaatsen. En in het begin dan is het leuk en lekker en gaat goed. Maar ik dacht, ga lekker van de natuur genieten. Maar dat viel nog wel een beetje tegen, want ik moest me wel goed op het ijs concentreren. Want hier en daar was het ijs niet helemaal goed. Het is natuurijs, dus ik moest er wel goed op letten om niet te vallen. Dus zo heel veel van de natuur kon ik niet eens genieten af en toe. En toch was het heerlijk om gewoon even lekker buiten te zijn. Dat geeft lekker energie. En dan ben je ergens halverwege en dan, ben ik aan begonnen. Ja, naar terug gaan, ja, dat heeft ook niet zoveel zin. Ik kan net zo goed doorgaan, want ik moet toch die afstand leggen. En dan, ik wist dat er op een gegeven moment een stijger zou komen. En daar zat ik steeds op te wachten. En ik kom uiteindelijk bij die stijger. Er zitten natuurlijk allemaal mensen en die zien mij aankomen strompelen. Hè? Dat zijn allemaal van die hele goede schaatsers natuurlijk in mijn ogen. Hele goede schaatsers en die zaten daar. Heel grappig, vooral het was op een doordeweekse dag. Dus het was heel grappig dat vooral een bepaald type mensen er waren. Er waren heel veel wat oudere mannen. Excuus voor de mannen. Ik zal geen leeftijd noemen, want dan voelen heel veel mensen zich misschien beledigd. En die allemaal heel goed zo echt schaatspak aan hadden. En hele mooie schaatsen. En ik had gewoon helemaal gewoon de kleren. Met mijn hockeyschaatsen met normale Noor. Wat natuurlijk helemaal niet zo stoer is als van die echte Nooren. Maar ik denk, maakt niet uit. Ik ga gewoon lekker op de stijger zitten. En ik raakte aan de praat met een van die mannen. En die kon dus ook wel zien dat ik niet zo ervaren was. En die gaf mij advies. Hij zei, de volgende keer kun je beter eerst heen en weer gaan schaatsen. En dat was natuurlijk heel goed bedoeld. En ik dacht van, dat doe ik echt niet. En hij zei dat ik ongeveer op de helft was. En ik had zoiets, ben ik nu pas op de helft? Ik heb nog even gedacht, zou ik Martijn bellen dat hij me op komt halen? Ik denk, nee hoor, ik hou het vol. Ik ga door. Ik geef niet op, ik ga door. Dus ik stapte weer op de schaats. En toen zag ik, gelukkig, nog twee meiden van ongeveer mijn leeftijd. Met ongeveer vergelijkbare kleding, vergelijkbare schaatsen. En ik haalde ze in. En ze waren de eerste die ik inhaalde. En ik dacht, yes! En toen dacht ik, misschien stop ik straks wel hoor, want dan ga ik het laatste stuk wel lopen. En zo was ik in mijn hoofd bezig. En toen ineens zag ik, ik ben er al. Ik was al lang over de helft toen ik daar ging stoppen. Het was helemaal niet de helft. Maar ik heb er heel veel van geleerd, van zo'n eigenlijk een stukje schaatsen. En God liet me gewoon iets zien. Dat volhouden gewoon heel goed is en heel belangrijk is. En dat je ook allerlei valkuilen kunt tegenkomen als je wil gaan schaatsen. Voor mij had ik het idee dat mijn schaatsen eigenlijk een symbool waren voor Gods genade. Gods liefde die ik gekregen heb. En wat een fantastisch cadeau. Ik heb mijn schaatsen, ik denk, of ik heb ervoor gespaard en dan van mijn zakgeld. Of ik heb hem van mijn ouders gekregen. Maar ook dat zakgeld heb ik van mijn ouders gekregen. Dus ik denk dat ik hem van mijn ouders gekregen heb. Dus die schaatsen... die heb ik nodig om te kunnen schaatsen. Ik kan het wel proberen met mijn schoenen, maar dat gaat niet zo hard. Die schaatsen heb ik nodig en die heb ik gekregen. Dat is heel waardevol en dat wil ik niet onderschatten. Maar de vraag is wel, wat doe ik ermee? Wat doe ik ermee? Ga ik ook het ijs op? En als ik het ijs op ga, ga ik dan de race aan? Net als Paulus die zegt, ik loop een wedloop. En ik heb de indruk dat er gewoon veel christenen ook zijn, misschien ook wel hier, die gewoon bang zijn om het ijs op te gaan en te schaatsen. Omdat ze denken van, ja, maar wat als ik val? Ik ben al een keer gevallen. Ik had me voorgenomen en ik ga weer voor God en ik ga er 300% voor. En het viel me zo tegen van mezelf dat het niet gelukt is. Ja, ik kan me wel weer toewijden aan God, maar het lukt me toch niet. Dus ik ga maar niet het ijs op. Of sommigen die nemen het advies aan om een beetje heen en weer te gaan schaatsen. En we hebben elkaar nodig. En dan hebben we niet zulke adviezen nodig van ga maar een beetje heen en weer schaatsen. Dan hebben we eigenlijk nodig dat iemand zegt hou vol. Ga door, zet door. Maar voor je gevoel kost het je dan alles om vol te houden. En heb je zoiets van nou ik vind het wel best. Ik stop ermee. En er zijn misschien wel weer heel veel andere belemmeringen. Misschien ben je nog wel continu bezig om die schaatsen terug te verdienen. Maar dat is niet de bedoeling. Dat je die schaatsen moet terugverdienen. Die heb je gekregen. En ja, God vraagt wat ga je ermee doen. Ja, God vraagt wat mag het je kosten. Maar dat betekent niet dat je die schaatsen moet terugverdienen. Die heb je gekregen. Het is eerder... Als je Hooglied leest, dan zie je op een gegeven moment dat de bruid en de bruidegom elkaar ontmoeten. En de bruid is vol. De bruid is ook een symbool voor ons als lichaam van Christus. En we kunnen soms vol zijn van Jezus. En wauw, en zijn liefde, of zijn wijn is beter dan alles. En zijn liefde is fantastisch. En zij, als je dat dan goed leest in Hooglied, dan vindt ze het heerlijk om in zijn schaduw te zijn. Ze geniet ervan en dat beschrijft ze en dat prijst ze. Ze vindt het heerlijk en dat is fantastisch en dat kost je niks. Dan mag je zijn, dan mag je vertoeven. Maar er komt een moment in je leven, dat net als bij die bruid, Jezus aan de deur klopt en zegt, wil je met mij rennen? Kom liefste, kom ren met mij. Ga samen met mij het land op de kop zetten. Kom ren met mij. We gaan over de bergen. Ren samen met mij. En in eerste instantie wijst ze het af. En zegt ze, nou ik zit hier eigenlijk nog wel lekker. In de schaduw. En Jezus wijst haar daar niet om af. Begrijp mijn hart goed. Het is geen veroordeling. Ook in Jezus was geen veroordeling naar haar toe. Maar hij bleef kloppen en hij blijft kloppen. Wil je met mij rennen? Wil je met mij rennen? Wil je samen met mij ervoor gaan? Ja, je mag heerlijk in mijn schaduw vertoeven. Daar geniet ik van. Maar ik heb wel een hele grote passie. En mijn passie is dat wij samen gaan rennen. En dat kost je je leven. Maar er is niks mooiers dan dat. Wil je met mij rennen? Wil je samen met mij ervoor gaan? Ik had een lijst gemaakt van het Koninkrijk van God, een systeem van deze wereld. En ik had hem eerst geskipt. Ik denk, neem hem voor de zekerheid mee. En ik wil hem toch noemen. Want we hadden het ook over verandering van denken. Hoe zit het systeem van deze wereld dan in elkaar? En wat is het Koninkrijk van God? Hoe zit het in elkaar? Nou, dat is natuurlijk een studie op zich. Dat kan ik natuurlijk niet dat kan wel, maar dat kan ik jullie niet aandoen. Om daar nu heel uitvoerig op in te gaan. Maar ik wil heel kort aanstippen dat het een wereld van tegenovergestelden is. Ik weet niet of jullie dat vroeger ook deden. Ik weet nog dat ik als kind wel eens speelde dat je in de omgekeerde wereld leefde. En dan zei je ja als het nee moest zijn. En dan maakte je een spelletje van en je probeerde alles omgekeerd te doen. Nou, dit lijkt wel alsof het de omgekeerde wereld is. En ik ga hem gewoon oplezen. En dan lees ik eerst iets over het systeem van deze wereld en daarna over het koninkrijk van God. En als je hem wil nalezen, dan stuur maar een mail, dan kun je hem zo per mail krijgen. Het systeem van deze wereld is gebaseerd op egoïsme en hoogmoed. Het koninkrijk van God is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde. Het systeem van deze wereld. Als ik leef volgens de principes van het systeem van deze wereld, brengt het vloek, dood en zelfzuchtige vruchten voort. Ik wil zegen en voorspoed, maar dan wel voor mezelf. Want dat is waar ik naar op zoek ben. Als ik leef volgens de principes van het koninkrijk van God, brengt dit zegen en leven en goede vruchten voort, wat het karakter van Jezus is. Ik ben gezegend om tot een zegen te zijn. Ik wil God zegenen en andere mensen, want ik zoek eerst het koninkrijk van God. In het systeem van deze wereld doe ik wat ik wil, zolang ik me er maar goed bij voel. Ook als dat niet volledig in lijn is met het woord van God en mijn leven wordt gecontroleerd door emoties. In het koninkrijk van God doe ik wat in lijn is met het woord van God. Mijn leven wordt niet gestuurd vanuit mijn emoties, maar ik breng mijn gevoelens onder de heerschappij van Jezus. In het systeem van deze wereld is alles wat ik heb van mij. En ik bepaal wat goed en slecht is, wat ik voel is waarheid, of wat empirisch bewijs mij laat zien. En de wetenschap heeft altijd het laatste woord. In het koninkrijk van God zijn al mijn bezittingen, mijn financiën, mijn gaven, talenten, familie, vrienden, alles is van God. God bepaalt wat goed en slecht is. En Jezus is de waarheid en zijn woord is bepalend voor alle aspecten van mijn leven. En het systeem van deze wereld is sterven, verliezen. En geven is kwijtraken. Zorgen en twijfel zijn aan de orde van de dag, omdat ik mediteer over wat er niet goed is of niet goed zou kunnen zijn. En het koninkrijk van God is sterven, leven. En geven is ontvangen. Me zorgen maken is niet nodig, omdat ik me bedenk dat de koning van dit rijk goed, machtig, krachtig en te vertrouwen is. In het systeem van deze wereld komen mijn prestaties voort uit de juiste formules of wetten. Prestaties geven mij status en zijn daarom op mijzelf gericht. Ik wil eerst zien en dan geloven, maar angst heeft meer invloed op mij dan ik wil inzien. Passie is tijdelijk genot en ik ben toegewijd aan mezelf. Ik weiger mij te onderwerpen aan God en ben verslaafd aan van alles en nog wat. In het koninkrijk van God komen mijn prestaties voort uit de juiste hartsgesteldheid. Liefde is mijn leiding. Door geloof is alles mogelijk. En mijn hoop op God is onvermoeibaar. Mijn passie zal branden als vuur, omdat ik mijzelf geef als brandstof. Mijn kracht ligt in onderwerping aan God. Ik ben verslaafd en toegewijd aan het koninkrijk van God. In het systeem van deze wereld bereik ik alle eerder genoemde dingen. Door hoogmoed, door egoïsme, door ikgerichtheid, door een meeloper te zijn van het systeem van deze wereld. En vooral door eigen kracht en desnoods met geweld. In het koninkrijk van God bereik ik alle bovenstaande dingen door mijzelf vol liefde. Als een levend offer aan God te geven, door mijn denken in lijn te brengen met Godprincipes en door de kracht van de Heilige Geest. Het systeem van deze wereld, dit koninkrijk, is dwaas in de ogen van God. Want ik denk dat ik Heer ben, maar in werkelijkheid is Satan Heer van dit rijk. En het koninkrijk van God is dwaas in de ogen van mensen, omdat hun ogen open zijn, maar ze niet werkelijk zien dat het koninkrijk in volle glorie en heerlijkheid zichtbaar zal worden als Jezus terugkomt. Want Jezus is Heer. Amen. Ik denk, oh Heer, ik wil dat. Ik wil dat. Ik wil dat. Ik wil leven volgens uw koninkrijk. Ik wil geen halfgebakken christen zijn. Ik ben er zat van. Genoeg is genoeg. Ik wil geen halfgebakken kerk zijn. Kom ik om, dan kom ik om. U mag alles hebben, Heer. En tot slot wou ik nog met jullie lezen Jacobus. Ik kan van de emotie ineens niet meer vinden waar Jacobus zit. Hè? Jacobus hoofdstuk 4. Waar komt al die strijd, komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar u krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouwelozen, beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op. Maar de genade die hij schenkt is nog groter. Daarom staat er: God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij genade. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Dat vind ik zo mooi. Als wij naderen tot God, dat hij tot ons nadert. En het is iemand vergeleken te keer met een schaakspel. God zet een stap naar ons toe. En God zet altijd de eerste stap. Want hij is degene geweest die ons eerst heeft liefgehaald. Maar dan wacht hij totdat wij een stap zetten. En God vraagt aan ons: wat wil je dat ik doe? En hoe ver wil je gaan? Dat vind ik nogal wat. En tegelijkertijd vind ik het fantastisch. Fantastisch. Als God zoveel van ons houdt, dat hij zoveel liefde is en zoveel genade is. En we zullen fantastische dingen gaan meemaken. Daar ben ik van overtuigd. En vorige week had ik al echt zoiets van: oh, ik wil erop reageren. En dan omwille van de tijd lukt het ook niet. En nu is het ook al laat. Maar ik wil jullie toch de kans geven om te blijven en reageren. En ook jullie aanmoedigen. Als je op het ijs gaat. Ja, je zult misschien vallen. So what? Sta je weer op en ga je weer verder. Begin je weer opnieuw. Ja, je passie zal misschien af en toe wat minder zijn. En pak het weer. Ga ervoor. En laat het niet los. Hou vol. Hou vol, want God roept ons. Net als die blinde. Die roept: Heer, heb medelijden met ons. Heer, heb medelijden met ons, want uit onszelf kunnen we dit helemaal niet. Maar we kiezen er wel voor en we vertrouwen erop dat op het moment dat we ervoor kiezen, dat u ons ook daadwerkelijk de kracht geeft om het te doen. Heer, heb medelijden met ons. En hij zegt: hou vol, ik roep u. Ik denk dat het gewoon goed is dat we gewoon, als je wil zeggen: Heer, ik wil niet alleen maar in uw schaduw zijn. Ik wil niet alleen maar, en dat is niet verkeerd, begrijp me goed. Maar ik wil met u rennen, ik wil ervoor gaan. Ik wil zeggen: kom ik om, dan kom ik om. Ik ga ervoor. Hier is mijn leven. Neem het maar. En dat is niet niks. Dus als je dat nu nog niet wil, dan houden we nog net zoveel van je. Maar als jij zegt: ik wil vandaag reageren naar God. En ik wil tegen hem zeggen: Heer, hier ben ik. Een levend offer. En doe het maar wat u wil. Moet ik gekneed worden? Kneed me maar. Kom ik om, dan kom ik maar om. En als je dat wil, dan mag je bij me gaan staan. Heer, mijn hart brandt voor u. En daar waar het nog niet brandt, geef ik mijzelf als brandstof. Heer, ik kies voor u. In leven en in dood kies ik voor u. Het leven is mijn Christus en het sterven een gewin. Heer, ik wil niet alleen maar leuk zeggen dat u mijn Heer bent. Ik wil echt dat u Heer bent van mijn leven. Hier zijn wij. We geven onszelf aan u. Als een offer. We kiezen ervoor om de schaatsen te pakken. Om uw liefde, uw genade, alles wat we nodig hebben. Om dat te pakken en we trekken het aan. We kiezen ervoor om de ijsbaan op te gaan. En om uw koninkrijk te brengen in ons land. Uw koninkrijk zichtbaar te maken. En ik weet, Heer, uw koninkrijk wordt zichtbaar daar waar wij ons onderwerpen aan u. Dat is de sleutel. De hele Marcus-evangelie. De Marcus-evangelie is zo dat u als een dienstbaar bent. En alle demonen moeten vluchten. We onderwerpen ons aan u, Heer. We onderwerpen ons aan u. We geven ons aan u. We kiezen ervoor. Ook met onze angsten. Met onze twijfel. Heer, we willen geen halfgebakken christen meer zijn. Genoeg is genoeg. We willen er naar u uitschreeuwen zoals die blinden. Heer, heb medelijden met ons. Heer, heb medelijden met ons. Help ons, Heer. Hier zijn wij. We geven ons volledig over aan u. Heer, we zongen vanmorgen zo mooi. Kom met uw vuur, ook in ons land. In Groningen en in Nederland. En ik weet ook dat u vraagt, wie gaat het vuur brengen dan? Wil je een drager zijn van mijn vuur? Heer, hier zijn wij. We willen dragers zijn van uw vuur. In Groningen, in onze leefomgeving en in ons land. We geven onszelf als brandhout. Samen met u, Heer, springen we over elke muur. Samen met u is geen muur te hoog, is geen uitdaging te hoog. En elke gedachte van jammer, of jammer dit. Heer, al die gedachten brengen we krijgsgevangen en brengen we onder uw heerschappij. We zeggen niet tegen u ja, maar... We zeggen ja tegen u. We willen ja zeggen tegen u. En alle maars die we hebben, die brengen we onder uw heerschappij. In de naam van Jezus. Ja. Heer, u verdient het. U verdient het. Dat we elke cel in ons lichaam. U eert, u prijst, u looft, u groot maakt. U verdient het. U verdient het dat we ons leven aan u geven. Dat we onze tijd, onze financiën, alles aan u geven. Heer, u verdient het. U verdient veel meer dan dat, maar u verdient in elk geval dat. Heer, en alles wat we hebben. Alles wie we zijn. Geven we aan u, Heer. U verdient het. U verdient nog veel meer dan dat. Maar u verdient het. U verdient het. ik bid voor verandering. 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 Transformatie. Dat in de komende periode alles anders zal worden. Dat we veel meer zullen gaan leven volgens uw koninkrijk. Dat we loskomen van het systeem van deze wereld. Dat we breken met de zonde en dat we de duivel eruit sturen in de naam van Jezus. Het is tijd voor verandering. En we onderwerpen ons aan God en we bieden weerstand tegen de duivel in de naam van Jezus. En hij zal van ons vlieden. En we zullen in overwinning gaan wandelen. En we zullen het gaan zien. En we zien er naar uit, Heer. We zien er naar uit, Heer. Dank u wel, Heer. We loven u, we prijzen u, Heer. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. En ook voor de aankomende week bid ik voor ons allemaal dat als we een moment hebben van een ja maar, dat we mogen zeggen, genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. We gaan leven voor uw koninkrijk. Open onze ogen, Heer. Open onze ogen, Heer. Dat we uw koninkrijk zullen gaan zien. Dat we uw koninkrijk zullen gaan zien. Dank u wel, Heer, dat u onze ogen opent. Dank u wel, Heer. Open onze ogen. En Heer, open ook de ogen van Nederland. Dat Nederland u zal zien. Dat Nederland u zal erkennen als de allerhoogste macht. Als de allerhoogste Heer. Open onze ogen, Heer. Dat we werkelijk u zullen zien. Dat we u koning maken. Dat we werkelijk uw koning maken in Nederland. Dat u regeert in ons land. Open de ogen van Nederland. Heer, en samen met heel Nederland bidden we als die blinden. Heer, heb medelijden met ons. En we willen dat u ons aanraakt. En onze ogen open. Dat u de bedekking weghaalt. En dat we werkelijk u zullen zien, Jezus. Onze Allerhoogste. O Jezus, we houden van u. U bent de Allerhoogste. Dank u wel, Heer. Dank u wel. We gaan niet voor minder dan voor transformatie in ons land. We gaan niet voor minder. We gaan niet voor minder, Heer. Hier zijn we. We gaan niet voor minder.
Heer, ik dank u voor wat u spreekt in deze laatste paar weken. Heer, die ons heel duidelijk oproept, Heer, om helemaal 100% voor u te gaan. Heer, het is niet alleen een oproep die in de gemeente klinkt. Dank u wel dat we dit allemaal mogen doen, niet uit eigen kracht, maar uit genade en overgave. Heer, maar we willen die tweede aanraking, bij wijze van spreken, dat we niet mensen zien als bomen, maar dat we 100% zullen zien zoals het werkelijk is. Open onze ogen. Heer, ook als we ons aan het voorbereiden zijn voor die 3 weken van gebed en toewijding, wat we hebben genoemd, open the eyes of our hearts, Lord. Open de ogen van ons hart. Waar we ons naar willen uitstrekken. Heer, in deze weken van voorbereiding spreek al tot ons hart. En zo eren we u en aanbidden we u en verhogen we u.
Amen.